Kanto 4, hoofdstuk 28. Puranjana wordt een vrouw in zijn volgende leven. Narada zei, O koning Prachinabari, al de strijdkrachten van Bhaya, de vertegenwoordigers van de dood, die zijn als de moeilijkheden van de ouderdom, trokken samen met Prachvara en Kalakanya rond over deze aarde. Maar toen ze op een dag vol van woede de stad van Puranjana belegerden, die zo vol van zinnelijk genot was, o koning, ontdekten ze dat die beschermd werd door de oude slang. De dochter van Kala nam vervolgens ook deel aan het geweld om Puranjana's stad in bezit te nemen. Door haar overmeesterd ontdekt iemand meteen hoe onbeduidend hij is. Met haar aanval stroomden de Yavana's van alle kanten door de poorten naar binnen en plaatsten ze de hele stad voor grote problemen. Puranjana, die als een al te ijverige huisvader bovenmatig gehecht was aan zijn gezin, werd daarop in de stad die in moeilijkheden verkeerde getroffen door allerlei soorten van ellende. Omarmd door de dochter van de tijd verloor hij zijn schoonheid en omdat hij in zijn verslaving aan zinsgenoegens een ellendeling was geworden die tekortschoot in intelligentie, werd hij door de Gandharva's en Yavana's gewelddadig van zijn wilde beroofd. Hij zag dat zijn stad uiteenviel in strijdende partijen, dat zijn zoons en kleinzoons, bedienden en ministers geen respect meer voor hem hadden en dat zijn vrouw onverschillig was. Met Panchala, vol van onoverkomelijke vijanden, raakte hij zeer bevreesd, maar omdat hij zelf in de greep van Kalakanya verkeerde, kon hij geen tegenmaatregelen nemen. In de emotionele voorkeur voor zijn zoons en vrouw was hij de ware zin van het leven kwijtgeraakt en vanwege Kalakanya was alles verschaald wat voor de arme man zijn lust en leven was geweest. Tegen zijn zin moest de koning de stad verlaten die onder de voet werd gelopen door de Gandharva's en Yavana's en geteisterd werd door de dochter van de tijd. Enkel om zijn oudere broer Bhaya te behagen, stak Prachvara, ter plekke aanwezig, de stad in brand. Toen de stad met al de burgers, bedienden en volgelingen in lichter laaien stond, had een Puranjana, het hoofd van de grote familie, en zijn vrouw en nakomelingen te lijden onder de hitte. Met de stad, aangevallen door de Yavana's en ingenomen door Kalakanya, als ook met de problemen veroorzaakt door Prachvara, raakte de bewaker van de stad, de slang, zeer bedroefd. Hij kon de stad niet verdedigen tegen het vuur en had er grote moeite mee eraan te ontkomen. Het was alsof hij moest ontsnappen uit een holle boom die in de vlammen was geworpen. Door de Gandharva's en de vijandige Yavana's verslagen in zijn lichaamskracht, o koning, schreeuwde hij het, verzwakt in al zijn leden, gefrustreerd uit. Welk lot was de dochters, zoons, kleinzoons, schoondochters, schoonzoons en metgezellen nu beschoren? Wat moest er terechtkomen van het rijk en het paleis met al de rijkdom en goederen? Bij zijn afscheid richtte de huishouder zijn aandacht op het ik en mijn van zijn woning en zo gebeurde het dat hij, met een geest vol van strijdige gedachten, het er wat betreft zijn vrouw moeilijk mee had. Als ik ben vertrokken voor een ander leven, hoe moet deze vrouw zich dan redden, verstoken van een echtgenoot en in tranen met al de kinderen van de familie om haar heen? Ik at nooit als zij niet at. Nimmer miste ik een bad als zij een bad nam. Zij was me altijd toegewijd en hield zich angstvallig stil als ik boos was, hoe bang ze ook was als ik haar terecht wees. Ze gaf me goede raad als ik dwaas deed en ze was bedroefd en vermagerde als ik weg was. Zal ze, als moeder van zulke grote helden, vast kunnen houden aan het pad van haar huishoudelijke plichten? Hoe moeten mijn arme zoons en dochters, die niemand anders hebben om op te vertrouwen, nu leven als ik uit deze wereld verdwenen ben? Het zal ze vergaan als een kapotte boot midden op zee. Terwijl hij aldus met een tekortschietende intelligentie zich zinloos beklaagde, kwam de koning van de Yavana's genaamd Angst op hem af om hem in te rekenen. Puranjana werd door de Yavana's vastgebonden als een dier en naar hun wereld meegevoerd, gevolgd door zijn wenende getrouwen die zeer van streek waren. Zijn gouden slang, die de stad had moeten prijsgeven, was ingerekend en direct achter hem aan vertrok, viel de stad uiteen en veranderde in stof. Onder dwang, meegevoerd door de machtige Yavana, kon Puranjana, overdekt door de duisternis van zijn onwetendheid, zich niet zijn vriend en weldoener de superziel van binnen herinneren die van het begin af aan bij hem was geweest. Al de offerdieren die hij zo alleronvriendelijkst had gedood met bijlen en vervolgens aan stukken had gesneden, herinnerden zich vol woede die zondige handelingen van hem. Voor een oneindig aantal jaren was hij in het voorbije verzonken in duisternis en moest hij, beroofd van alle intelligentie, vrijwel eindeloos de ellende ervaren van een onzuiver leven gericht op vrouwen. Omdat hij tot op het laatst haar voor de geest had gehad, werd hij na zijn dood herboren als een welgestelde dame, een dochter, in het huis van de hoogst machtige koning Vidarbha. Als die dochter van Vidarbha werd zij, hij, als beloning voor getoonde moed, uitgehuwelijkt aan Malayadwaja, die als de beste van de gescholden, een Pandya-heerser, in het gevecht vele prinsen had verslagen en de veroveraar was van hun steden. In haar verwekte hij een dochter met donkere ogen, als ook 7 jongere machtige zoons, die de koningen werden van de 7 provincies in het zuiden van India. Ieder van hen, o koning, zorgde voor miljoenen en miljoenen nazaten die over de wereld heersten voor de duur van een manvantara en langer. Agastya huwde de eerste dochter die haar leven aan de Heer had gewijd en uit haar werd een zoon geboren genaamd Dridachuta, die op zijn beurt de grote wijze Itmavaha als zoon kreeg. Nadat hij de hele wereld onder zijn zoons had verdeeld, ging de vrome koning genaamd Malayadwaja naar Kulachala in een verlangen Heer Krishna te aanbidden. Haar thuis, kinderen en materiële geluk achterlatend, volgde de dochter van Vidarbha met haar bekoorlijke ogen, haar Heer van wijsheid, zoals de maneschijn de maan vergezeld. Daar reinigde hij zich dagelijks, zowel van binnen als van buiten, met de heilige wateren van de rivieren, genaamd de Chandravasa, de Tamraparni en de Vatudaka. Hij voedde zich met bollen, zaden, wortels en vruchten, bloemen, bladeren, grassen en water, en zo vermagerde zijn lichaam geleidelijk aan met het beoefenen van zijn verzaking. Gelijkmoedig overwon hij zo de dualiteiten van kou en hitte, wind en regen, honger en dorst, het aangename en het onaangename en geluk en leed. Met de geloften en door regulatie zich fixerend in zijn geestelijke yoga-realisatie, onderwierp hij zijn zinnen, leven en bewustzijn en verbranden aldus al zijn onzuiverheden in de wetenschap van zijn verzaking in het vuur van zijn toewijding. Zo onbeweeglijk op één plaats zittend voor 100 godenjaren, wist hij, stabiel in zijn relatie tot Vasudeva de opperheer, niets anders dan die aantrekking. Als in een droom kon hij, met de alles doordringende superziel, zichzelf volmaakt bewust onderscheiden, als de zelfbewuste getuige zich zeker voelend in zijn goddelijke onverschilligheid. Onder de rechtstreekse influistering van de Allerhoogste Heer, van de geestelijke leraar Hari, o koning, vond hij het zuivere licht van de spirituele kennis dat alle gezichtspunten verlicht. Hij die aldus in het bovenzinnelijke absolute zichzelf zag en het absolute zelf in zichzelf, gaf met dit voor ogen zijn overwegingen op en trok zich uit het leven terug. Vaidarbhi, de dochter van Vidarbha, die haar man Malayadwaja met liefde en toewijding diende, accepteerde haar echtgenoot als haar godheid, als de allerhoogste kenner van de beginselen en gaf haar zinsgenoegens op. In oude vodden, mager, dun vanwege haar geloften en met haar haar samengeklit, straalde ze naast haar echtgenoot zo vredig als de vlam van een vuur. Terwijl hij daar gefixeerd in zijn meditatiehouding zat, hield de vrouw het vol hem te dienen zoals ze dat gewend was, totdat ze, na zijn heengaan, geen levensteken meer van haar geliefde echtgenoot kon bespeuren. Toen ze hem dienend niet langer de warmte van zijn voeten voelde, sloeg het haar zo angstig om het hart als een hinde gescheiden van haar partner. Haar lot betreurend hoe ellendig het is om het zonder een vriend te moeten stellen, begon ze in het bos hartverscheurend luid te huilen, waarbij ze haar borsten met haar tranen overgoot. Sta op, alsjeblieft, sta op, o wijze koning. Je zou deze wereld, die, omringd door de zee, zo heel bang is, vol van schurken en valse heersers, moeten beschermen. Aldus weeklagend viel de onschuldige trouwe vrouw op die eenzame plek neer aan de voeten van haar echtgenoot en liet ze haar tranen de vrije loop. Ze bouwde een brandstapel van hout voor het lichaam van haar man en legde hem erop. Na het vol treurnis te hebben aangestoken, concentreerde ze zich om samen met hem te sterven. Iemand die ze daar kende, een vriend van haar, een Brahmaan, een zeer geleerd iemand, bracht haar zo vol tranen heel vriendelijk tot rust met troostende woorden op haar inpratend over haar meester. De Brahmaan zei: Wie ben jij? Bij wie hoor je? En wie is deze man die daar ligt en over wie je aan het huilen bent? Herken je me niet als de vriend die je in het verleden hebt geraadpleegd? O vriend, weet je nog hoe, niet bekend met de superziel, je mij als je vriend hebt opgegeven? Verlangend naar geborgenheid raakte je toen gehecht aan materieel plezier. Jij en ik, o grote ziel, zijn twee zwanen, twee vrienden die voor duizenden jaren aan één stuk dezelfde weg van de geest van toewijding bewandelden en toen gescheiden raakten van hun veilige haven. Jij, die me als die zwaan verliet, o vriend, trok daarop rond over de aarde en kreeg een materialistische instelling. Je zag toen een stad die de liefde was van een bepaalde vrouw. In die verblijfplaats had je 5 tuinen, 9 poorten, 1 beschermer, 3 voorraadkamers, 6 handelsfamilies, 5 marktplaatsen, 5 materiële elementen en 1 vrouw die er de baas was. De tuinen zijn de 5 zinsobjecten. De poorten, beste vriend, zijn de 9 openingen van de zintuigen. De 3 voorraadkamers zijn het vuur, het water en het voedsel, en de families zijn de 5 zintuigen. De 5 marktplaatsen vertegenwoordigen het vermogen tot handelen, de 5 zintuigen van handelen, en de 5 elementen vormen de basiselementen van de materiële natuur. De mens is een eeuwige beheerser van de krachten, maar als hij eenmaal die stad heeft betreden, staat hij niet meer in contact met de oorspronkelijke intelligentie. In die situatie moest je onder de invloed van uiterlijke pracht, in haar gezelschap ervan genietend, het toen stellen zonder de herinnering aan de onuitputtelijke bron van je geestelijk bestaan. En zo heb je een staat vol van ellende en problemen bereikt, mijn beste. In feite ben je Vidarbha's dochter niet, nog is deze held van je, Malayadwaja, je echtgenoot en weldoener. Ook was je niet de echtgenoot van Puranjani, door wie je opgesloten raakte in het lichaam met zijn 9 poorten. In feite is het zo dat je door deze begoochelende energie die ik schiep, jezelf voor een man, een vrouw of een aseksueel wezen hield, en je daarbij ons tweeën vergat als zijnde verenigd in de zuivere geest van de zwanen. Jij en ik verschillen niet van elkaar in kwaliteit. Kijk eens naar jezelf. Je bent net zoals ik, mijn vriend. Het denkbeeldige verschil tussen ons tweeën wordt door geen enkele geleerde ook maar in de geringste mate onderkend. Wij twee verschillen niet meer van elkaar dan het beeld dat je van jezelf ziet in een spiegel of in de ogen van een ander verschilt van je eigen lichaam. Een individuele ziel, die aldus als een zwaan samenleeft in het hart, verkeert, onderricht door de andere zwaan, in zelfverwerkelijking, omdat hij dan de herinnering heeft hervonden die verloren was gegaan in de gescheidenheid van hem in een materieel leven. O Prachinabari, ik droeg deze spirituele kennis aan u over in beeldspraak, omdat de allerhoogste persoonlijkheid, onze Heer, de oorzaak aller oorzaken, ervan houdt om mysterieus te zijn.